Goedemiddag allemaal. We gaan beginnen met de voorzang. Ons eerste lied is aan Johannes de Heer 344. Schenk nu blijte moe, machtig opperbeetje. 344. Nummertje 105. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. 105. Ons laatste lied van de voorgang is nummer 970. Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 970. En dat zingen we twee keer. Welkom. En heel bijzonder onze broeder Jacco, die werk het woord met ons kan delen. Dan wens ik je God zegen en zijn genade erbij. Chloe, dankjewel dat je ons weer wilt begeleiden met de zijn. Volgende week zondag hoop voor te gaan onze broeder Jack Nuchter. Ook hiervoor bent u weer welkom. Woensdagavond is hier weer de lezing van Theo Niemeyer van het Zoeklicht. Het thema de tekenen van de eindtijd, ook hiervoor bent u uitgenodigd. De inloop is 19:30 en aanvang is 20:00. Binnenkort hopen we weer een doopdienst te houden. Als er hier zijn die vrijblijvend een gesprek hierover willen of vragen hebben, laat het ons weten. Wij staan u graag te woord. En verdere informatie volgt nog. Na het gebed en het voorspel van het zingen lied gaan de kinderen met tot en met groep 4 naar hun eigen lokaal. We zullen voorbeden doen. Voor het volk Israël, de gegijzelden en de familie zullen we daarin gedenken. De vervolgde christenen wereldwijd en de zendingswerkers ver weg en dichtbij. Ook doen wij voorbeden voor alle zieken in onze gemeente. De namen zijn bij de Heere bekend. Ook willen we bidden voor het gezin van Arjan en Anja Gravenstein. Vrijdagavond is de vader van Anja overleden. We willen bidden voor troost en Gods nabijheid in deze moeilijke periode. Tijdens het dienst is er geen collecte. Straks bij de uitgang staat er een busje dat kan ik de collecte indoen. Van harte aanbevolen. Voordat ik de dienst overdraag, wil ik nog een tekst voorlezen. Ik geef eerst een bloemen weg. Hannie van der Linden mag ze bijnemen. Gaat ervan genieten. De tekst uit 1 Johannes 3, vers 1. Ziet welke liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden. En wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Tijdens het overdragen gaan we zingen 354. Het oog omhoog, het hart naar boven. De eerste twee versen voor de begroeting en de laatste vers na de begroeting. En ik wens u allen een gezegende dienst. En indien mogelijk zingen we het staande. 354.
Goedemiddag, broeders en zusters. Ik wil jullie begroeten met de tekst uit 1 Korinthe 16, vers 13. En tegelijkertijd aansporen: wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig en wees sterk. De Heere zegene jullie allen. Laten we verder zingen, 354, vers 3. In het gebed. Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat de toegang vrij is door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel wat een voorrecht het is, Heer, als wij u mogen kennen door genade en genade alleen. En dat het uw verlangen is om met ons gemeenschap te willen hebben, ook hier vanmiddag in deze zaal. Om te spreken tot een ieder van ons hart, jong en oud. Door uw woord en door uw geest. Heer, is dat ook niet de belofte van het nieuwe verbond? Dat zij jong en oud, dat zij alle u zullen kennen. Dat is uw verlangen. En Vader, ik wil bidden dat u ook deze middag in een ieder van ons hart zal werken. Opdat elk hart u de lof, de eer, de aanbidding zal brengen die u werkelijk toekomt. Open onze ogen daarvoor voor het eerst. Maar misschien ook wel opnieuw en opnieuw. Heer, dank u wel dat we in het gebed tot u mogen gaan. En dat Jezus onszelf heeft geleerd. Bid en u zal gegeven zijn. Heer, daar wil ik u voor danken, loven en prijzen. Dat we ook hier samen zijn en in de zekerheid dat uw woord waar is. En dat we mogen bidden, Vader, voor uw volk Israël. Alle die nog gegijzeld zijn. Die in barre omstandigheden op dit moment leven. Heer, willen ze aan uw genade troon opdragen, dat ze vrij mogen komen. Dat u ze zal bevrijden uit de gevangenissen. Maar bovenal, dat u ze zal bevrijden ook in hun hart. Dat zij u mogen kennen, ook als hun verlosser en zaligmaker. Vader, we bidden zo voor uw volk, dat uw ganse volk, u, Heer Jezus, zal aanvaarden. Want elk mens moet immers reeds wederom geboren worden. En Vader, zo willen we bidden voor uw volk, wees hen nabij. Geef hen wijsheid, geef hen inzicht in alles wat zij moeten doen ook in deze bizarre omstandigheden. Waar zoveel nood is. Oorlog, geweld. O God, wees de gezinnen erbij. De kinderen die ook daar in angst leven. Maar Vader wil ook bidden voor hen. Die Israël vervolgen. Ook voor de vijanden heeft hij ons opgedragen te bidden. Opdat ook zij hun knie zullen buigen. Voor Jezus eer het te laat is. O God, geef een ommekeer in hen. Dat ook zij u mogen leren kennen. Vaders, willen we ook de families van de gegijzelden aan u opdragen. Dat u ze kracht geeft om ook vol te houden. Maar bovenal wil ik ook bidden voor die families, Heer, dat ze het zullen zoeken bij u en u alleen. Heer, we willen gewoon belijden met elkaar dat we u zo nodig hebben. Ook hier in ons land. Heer, maar ook wereldwijd. En overal waar uw woord open mag gaan, waar uw werkers zijn. Heer, willen we ook voor bidden, Vader, op het zendingsveld. Waar het ook zwaar kan zijn. En ook zij niet zonder gebed kunnen. En Heer, ook daar willen wij voor bidden. Dat u de zendingwerkers ver weg of dichtbij, bekrachtigd door de Heilige Geest. O Heer, want uw geest is beschikbaar. Want u, Heer Jezus, u zegt het zelf. Uw geest, u geeft uw geest zonder maat. En Heer, willen we zo daarom ook voor hen dat bidden. Dat ze bemoedigd mogen worden, bekrachtigd mogen worden. Heer, in de innerlijke mens, door de Heilige Geest. Heer, we willen bidden. Heer, voorbeden doen. Ook voor hen die ziek zijn, ook hier in de gemeente. Heer, u kent inderdaad, elke naam is bij u bekend. Die worstelt in zijn lichaam, die ziek is. Maar misschien ook wel in zijn hoofd. Heer, worstelt, Heer, geestelijk, problemen heeft. Ook daar wil ik voor bidden, Vader. Zowel lichamelijk als psychisch. Laat u elke ziel ook hier, die hier behoort tot deze gemeente. Heer, dat u ze bekrachtigt, Heer, dat u ze versterkt. En wilt herstellen in de naam van uw Zoon, der Jezus. Want Heer, we mogen immers alles bij u brengen. Alles ook van u verwachten. Zoals Paulus ook zegt in Efeze 3, dat u bij machten bent om te doen. Ver boven ons bidden en ons denken. Dank u wel daarvoor, dat we ook daarvoor niet te vergeefs bidden. En in het bijzonder willen we ook bidden, Vader, voor Arjan en Anja Gravenstein. Heer, die vrijdagavond de vader van Anja, ja, is te horen begrepen dat hij is overleden. En Vader, ook voor hen willen wij bidden. Laat u hen troost in deze moeilijke tijd. Ook als we mensen moeten missen. O Vader, dan wil ik u bidden dat u om hen heen mensen zet die hen troosten, maar bovenal de trooster zelf met een hoofdletter, de Heilige Geest. Laat u hen troost, ook in deze moeilijke periode. En dat ook door dit lijden heen ook anderen geroepen mogen worden. Dat we eens allen voor u komen te staan. En dat we u zo nodig hebben, Heer Jezus. Heer, wat u ook door dit lijden heen, door deze dood heen, anderen tot leven wekken. En Vader, zegen ook zo Anja, samen met haar man en haar gezin. Heer, wees ook met hen. Heel de familie, Vader, willen we aan u opdragen. En Heer, ik bid zo voor een ieder hier in de zaal. Vader, ga zo de rijen door met uw geest. En raak ons aan. Dat ons hart in vuren vlam voor u mag staan. En dat we ook deze week alle een getuige van u mogen zijn. Heer, dat bidden wij u zo, Vader. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Goed, dan willen we even kijken, nog een aankondiging. Het is al gezegd dat ook tijdens het voorspel mogen de kinderen tot en met groep 4 meegaan met Hilde en Petra naar de zondagsschool. Het gaat deze keer over Josia, luister naar Gods woord. En dan willen we gaan zingen, Johannes de Heer 639, klem vast aan de rots u. En als u dat nog niet gedaan, dan hoop ik dat u dat vandaag zal doen. Klem vast aan de Heer Jezus Christus, de redder en zaligmaker voor deze wereld. 639 uit Johannes de Heer. Prachtig lied, toch? Klem vast aan de rots u. Dat is de plek waar we werkelijk alleen vrede kunnen hebben en kunnen ondervinden. Goed, dank voor het spelen, broeder. Ik wil met jullie de Bijbel gaan openen in het Oude Testament in Hooglied 3. Hooglied hoofdstuk 3. En wil ik 4 versen met jullie lezen. Vers 1 tot en met 4. En er staat bij mij boven: de bruid zoekt en vindt. Hooglied hoofdstuk 3. Psalmen, spreuken, prediker, Hooglied. Hooglied, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 4. En ik heb er boven gezet: geef niet op. Vers 1. Op mijn bed zocht ik in de nachten hem die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik dacht: laat ik toch opstaan en in de stad rondtrekken, door de straten en over de pleinen. Hem zoeken die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad ronde deden, vonden mij. Ik zei: hebt u hem gezien die ik innig lief heb? Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan, of ik vond hem die ik innig lief heb. Ik greep hem vast, klem vast aan de rotsu. Daar moest ik aan denken. Ik greep hem vast, liet hem niet meer los, tot ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft. En de zin die mij getroffen heeft, waarom ik ook dit met jullie wil delen, is uiteindelijk vers 4. En dat heeft u denk ik al begrepen, maar van vers 4, de derde regel: ik greep hem vast en liet hem niet meer los. Goed, in de voorbereiding, toen heb ik eerst een beetje zitten zoeken wat eigenlijk het woord Hooglied, wat dat betekent. Nou, in het Duits is dat vertaald naar het Das Hohe Lied. Ik weet niet of dat goed uitspreekt. En dat is verwant aan het woord Hochzeit. Dat betekent bruiloft. Hooglied is een prachtig Bijbelboek wat gaat over koning Salomo en zijn aanstaande bruid. Een liefdesverhouding hebben. En uiteindelijk in het boek Hooglied, als je daar doorheen werkt, werkt alles toe naar die bruiloft. Die daar een samen geweldige liefdesrelatie opgeschreven hebben. In het Hebreeuws, daar is het woord Sir Hashirim. Vergeef me als ik het verkeerd uitspreek, mag je ook vergeten. Maar dat betekent letterlijk lied van de liederen. Met andere woorden, het belangrijkste lied. En waarom zou dat nou heten, het belangrijkste lied? Als we in het Bijbelboek doornemen en dat tot ons in laten werken, staan er zulke prachtige, geweldige, mooie dingen in. En lessen die we eruit kunnen leren in een huwelijk. Maar natuurlijk geestelijk geweldig mooi beeld van de Heer Jezus als de koning der koningen die een relatie wil met zijn bruid. En wie is zijn bruid? Dat zijn de wedergeboren kinderen van God, zowel man als vrouw. Jezus verlangt met ons gemeenschap te hebben. En als we dan zien in dat contrast van die koning Salomo die zo rijk was, uit een stad kwam, een groot paleis, zo het contrast uiteindelijk met dat jonge meisje die zegt in vers 5 van hoofdstuk 1, donker van huid ben ik, maar ik ben wel bekoorlijk. Zij was donker van huid. En wat betekent dat in die tijd? Was het meer, om het zo te zeggen, mode om juist wit te zijn in plaats van bruin? Vandaag de dag als mensen op vakantie gaan, willen ze graag bruin terugkomen. Maar in die tijd was het juist meer een schande. En was het juist dat je wit was, mooier dan bruin. En daarom liepen ze ook in die tijd met veel paraplu's rond, om maar niet bruin te worden. Maar deze dame was bruin. Dat had alles te maken dat zij van het platteland kwam. Zij werkte op het land. Zij was eenvoudig. Tussen het schoon groot contrast tussen die koning, als je dat gaat bestuderen, en uiteindelijk die Sulamitische die uiteindelijk van het platteland kwam. En dat deed mij denken aan de Heer Jezus. Die zoveel hoger is, zoveel heerlijker is, zoveel groter is dan u en ik. En dat wij in onszelf zwart zijn door de zonde, maar toch bekoorlijk. En waarom? Dat zien we aan het kruis van Golgotha. God wil niet dat één ziel hier vanavond verloren gaat. En daar kunnen we niet te weinig over spreken om ook de vraag neer te leggen. Ook vanavond opnieuw, bent u wederom geboren? Heeft u een levende relatie met de Heer Jezus? Heeft u uw zonde beleden? De Heer Jezus aanvaardt uw oude leven begraven in de doop en opgestaan in het nieuwe leven. Dat is het hart van het evangelie. Dat Christus voor u en mij is gestorven. Hij is zoveel hoger, zoveel heerlijker dan wij. En toch zijn we bekoorlijk, niet in onszelf. Maar bekoorlijk in Hem, in de Heer Jezus, als onze Heer en Heiland. En het trof mij in hoofdstuk 3, en de uitleggers zijn, weten niet of het misschien een droom is geweest, maar eigenlijk doet dat er niet toe. Maar in hoofdstuk 3, daar lezen we dat zij de bruidegom kwijt is. Ze ligt op haar bed, ze zocht in de nachten, hoofdstuk 3 vers 1, hem die ik innig lief heb. En dat is ook een vraag voor ons allen. Zij zocht hem, ze had hem innig lief. Hebben wij de Koning der Koningen, de Heer Jezus, innig lief? Want in de voorbereiding viel het mij ook op dat het in deze 4 versen 4 keer voorkomt. Hem die ik innig lief heb. Zo geweldig, prachtige tekst. Hem die ik innig lief heb. En we weten uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament, dat Paulus spreekt tegen de Efeziërs, dat ze zo geweldig rijk zijn geworden in hem, in de Zoon. Maar we weten uit het Bijbelboek Openbaring, dat juist de Efeziërs die zo rijk waren, het helemaal niet hadden begrepen. Dat er een dag kwam dat Jezus buiten de deur stond. En dat ze de eerste liefde kwijt waren. En zo kan het ook in ons leven zijn. Dat we de Heer Jezus hebben aanvaard, maar dat alles is gewoon geworden. Of je hebt zoveel tegenstand ervaren, dat je het niet meer ziet zitten, je bent lauw geworden. Ken je dat? Ik zal leren als ik dat niet kent. Maar dan hoop ik dat je vanavond, door het woord en door het geest zelf, aangespoord wordt dat je hart weer gaat branden. Zoals bij de Emmausgangers. Hun hart brandde. Was ons hart niet brandend in ons? Toen de Heer Jezus naast haar liep. Hun hart was brandende. En hoe is het in uw en in mijn leven? Is uw hart nog brandend? Kan u zeggen, ik heb hem innig lief. Hem die ik innig lief heb, die zoek ik. Maar misschien moet je ook erkennen, ik zoek wel. Maar ik moet ook van tijd tot tijd erkennen dat ik hem soms niet vind of niet ervaart in mijn leven. Dat er allerlei gedachten komen van de zorgen van het leven. Zorgen om deze wereld. Als we om ons heen kijken wat er allemaal gebeurt. De wereld staat in brand. Zorgen voor je kinderen, voor je kleinkinderen. En dat je denkt, hoe moet het? En dat je soms misschien bidt en het gevoel hebt dat het niet verder komt als het plafond. En toch hoop ik dat we vanavond bemoedigd naar huis mogen gaan. Dat er één is die heeft gezegd, bid en u zal gegeven zijn. Jezus Christus en deze Sulamitische vrouw van het platteland, die had hem, de koning, koning Salomo, innig lief. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Dus dat blijkt, we kunnen dus blijkbaar zoeken en onze eerste ervaring kan zijn, maar ik vind hem niet. Dat zou zo kunnen zijn, ook misschien wel ook als je de Heer Jezus al kent, dat je hem opnieuw zoekt. Maar dat je moet erkennen, ergens ben ik die liefde kwijtgeraakt. En het lukt me niet om dat terug te krijgen. Maar dan wil ik opnieuw je aansporen. Geef niet op. Geef niet op. Want hij is goed. Vers 2 zegt, ik dacht, laat ik toch opstaan en in de stad rondtrekken door de straten en over de pleinen. Hem zoeken, en dan komt hij weer, die ik innig lief heb. Daar begint het mee, opstaan. Dat is actief. Er zijn vandaag veel christenen die denken dat Gods geest moet alles doen. En die wachten altijd maar af. Die zijn altijd afwachtend, zijn passief geworden. Kan er niks aan doen, Gods geest moet het doen. Maar Gods geest wil het doen. Maar Gods woord is zo in balans, dat hij het ook doet, maar tegelijkertijd ons niet ontslaat van de aansporing die we hebben om op te staan. Soms moeten we voor het eerst of opnieuw opstaan. Denk maar aan voor het eerst aan de verloren zoon. Hij stond op en was tot bezinning gekomen, dat het leven de zonde hem niets te bieden had, maar ging terug naar de Vader. En daar kreeg hij alles wat hij nodig had, ver boven bidden en denken. En van nature zijn we alle verloren zonen, verloren dochters. Welkom bij hem. Wordt vandaag overal bijna gepreekt in kerken, dat we welkom zijn bij hem. Maar wat ik soms hier en daar mis, is dat we niet mogen blijven wie we zijn. We moeten wel veranderen. Als we opnieuw geboren worden, uit God geboren, dan gaan we toch anders leven. Het nieuwe leven leven. Hem die ik innig lief heb, ze staat op. En dan besluit ze om hem in de stad te gaan zoeken. Maar uiteindelijk vindt ze hem daar niet. En wat gebeurt er in vers 3? Daar staat: de wachters die in de stad de ronde deden, die vonden mij. Zij zocht hem die haar innig lief had, die zij innig lief had. Maar wat gebeurt er? Uiteindelijk de wachters die vinden haar. En als je Hooglied doorheen gaat, dan vind je in hoofdstuk 5 dat de wachters haar slaan. Dus zij ondervindt juist weerstand op het moment dat zij zoekt. Maar ze gaat hem zoeken in de stad. Als daar een beeld van de wereld. Als wij hem zoeken, dan is hij niet te vinden in de wereld. Dus ook de vraag voor ons persoonlijk leven, dat wij anders moeten zijn dan in de wereld. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. En ook vandaag probeert de wereld, de gemeente binnen te komen. Ook om jonge lui te redden. Om de wereld te gebruiken, om ze het maar te plezier te geven. Maar het verandert niks. Het woord is zo krachtig, is levend en scherper als enig tweesnijdend zwaard. Wat doordringt in het hart. En wat scheiding maakt tussen ziel en geest, zegt Hebreeën 4. Gods geest en het woord van God is als een zwaard. En verandert ons leven. Dat is wat we vandaag nodig hebben. Het woord maakt waarlijk vrij, Johannes 8. Zegt Jezus zelf, wie in mijn woord blijft. Hij zal de waarheid kennen, de waarheid zal hem vrijmaken. Een vrijheid niet om in zonde te leven, maar een vrijheid om voor hem te leven. En dat is een leven van blijdschap. Een leven van dat het hart brandt. En dat we ons uit mogen strekken naar hem. Die als goed is, als we hem mogen kennen, ook innig lief mogen hebben. Maar nog meer hij die ons lief heeft. Dus uiteindelijk vindt zij de wachters. In de stad gaat zij de ronde. Maar zij, die wachters die vonden haar. En ze zegt aan de vers 3, de laatste zin. Ik zei, hebt u hem gezien die ik innig lief heb? Nauwelijks was ik hen voorbij, je kan ook kunnen zeggen de stad uit, hij die uiteindelijk ons leidt naar grazige weiden, wat je kunt lezen ook in hoofdstuk 2, hij die daar rondging in de weide, daar vond ik hem. Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan of ik vond hem die ik innig lief heb. Ze vonden hem dus niet gelijk. En ook dat is voor het eerst of opnieuw misschien in ons leven, de hele Bijbel zien we dat door, het komt niet vanzelf aanwaaien. Het vraagt ook van ons om op te staan, voor het eerst of opnieuw. En dat we weerstand ondervinden. Want je leest in hoofdstuk 2 bijvoorbeeld, vers 15, een bladzijde terug. Dan gaat het over dat hij spreekt, de koning, en dan zegt hij tegen haar, vang voor ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien. Niet de grote dingen, waarvan we allemaal weten dat het fout is, maar juist die kleine dingen. In die kleine dingen, die geniepige dingen, die ook proberen de gemeente binnen te komen, die de gemeente, de wijngaard, kapot proberen te maken. In ons persoonlijk leven. Kijk maar om je heen in de huwelijken. Hoeveel huwelijken zijn er niet stuk, broeders, zusters? En ook misschien hier, en ik veroordeel niemand. Want je hoort soms schrijnende verhalen. Maar hoeveel is er kapot vandaag de dag? En kinderen die stuk zijn, de dupe zijn. Omdat wij God kwijt zijn, ook in ons land. Maar het woord redt. Het woord verlost, het woord maakt waarlijk vrij, dat is de waarheid. En God verlangt dat we als gemeente opstaan. Dat we als gemeente de waarheid proclameren. En anderen mogen redden. Want de komst van Jezus, geloof ik, ben ik van harte van overtuigd, is zeer dichtbij. Maar tot die tijd, zeg ik, Heer, ik wil een dienaar van u zijn. Hier ben ik. We willen ons toewijden, toch of niet? Romeinen 12 zegt Paulus, dat we onze lichaam moeten toewijden als een welgevallig offer. En als we onze lichamen toewijden om voor hem te leven, dan zullen we de welbehagelijke, volmaakte wil van God verstaan. En is dat juist niet juist vandaag de dag zo moeilijk misschien? De stem van God te verstaan te midden van al die stemmen. Dat we de Godstem verstaan. Dus we moeten worden gewaarschuwd voor de kleine vossen. Verkeerde gedachten. Er gaan huwelijken vandaag de dag stuk echt om niks. Het begint zo klein. En het wordt steeds groter, wordt niet uitgepraat, wordt niet bij de Heer Jezus gebracht. Pas zei iemand, wat is uiteindelijk een goed medicijn voor een goed huwelijk? En toen hoorde ik een broeder zeggen, dat is maar één antwoord. Hij zegt, een goed huwelijk bestaat uit drie personen. Dat is een man, een vrouw en de Heer Jezus. Dan alleen kan ons huwelijk slagen. Dat Christus bovenaan staat, als man en vrouw samen, gericht zijn op hem, op het hoofd der Jezus. En steeds dichter naar hem toe groeien, dan komen we ook steeds dichter bij elkaar. Als je niet in je huwelijk leert vergeven, te erkennen, ik ben fout geweest. Als je niet in je huwelijk leert om samen te bidden. Dan is het zo koud, zo keel. En ik veroordeel hier niemand, dat kan een zware strijd zijn. Maar eens moet de eerste keer zijn. Ik zal opstaan. Ik zal een beslissing maken, Heer. Ik wil u volgen, Heer Jezus. Ik wil samen bidden, samen alles bij u brengen. Aan de voet van het kruis. Daar is leven. En weet ik heb al zo vaak zelf ondervonden dat ik ook vergeving moest vragen. En dat je dacht, de hele avond is verziekt. Maar dat je besloot om op te staan, vergeving te vragen. En samen bij het kruis te eindigen. En alles verdwijnt als sneeuw voor de zon. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonde. Als je hier zit vanavond of vanmiddag en je kent hem niet. Of je worstelt en je moet erkennen, ik ken hem wel, maar ik worstel met zonde. Is de genade bij Jezus te vinden. Maar hij roept ons op om tot hem te gaan en niet op te geven. Hem die ik innig lief heb. En dan die prachtige tekst nog een keer. Ik greep hem vast. Vers 4. De derde zin. En liet hem niet meer los. Misschien is dat vanavond opnieuw voor jou een beslissing. Klem vast aan de rotsu. Niet meer heen en weer slingeren. Maar dat we vast zijn aan hem, aan de Heer Jezus. Ik greep hem vast. Ik liet hem niet meer los. Het kan vanavond zo zijn dat Jezus aan jou voorbij gaat. In Lucas 24 lezen we de Emmausgangers. Daar staat letterlijk, lees het maar naar Lucas 24, dat Jezus deed alsof hij aan hen voorbij ging. Maar hun hart was brandend, ken je dat? Mijn hart was brandend voor hem. En wat zeggen de Emmausgangers? Nee, ga niet verder. En zij zeiden, kom bij ons binnen. En wat gebeurde er? Hij openbaarde zich. Jezus kan ook vanavond doen alsof hij aan u voorbij gaat. En hij test u om te zeggen, Heer Jezus, kom bij mij opnieuw binnen. Woon in mij. Want wat staat er, wat gebeurt er daarna? Ik greep hem vast, liet hem niet meer los, totdat ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder. In de binnenkamer van haar die mij gebaard heeft. Daar waar een thuis was, daar bracht ze hem thuis. En dan moest ik denken aan, wij zijn nu de tempel, wij zijn zijn huis. Zijn woord, Jezus zelf, moet rijkelijk in ons wonen. Als er Christus in ons hart komt, ja, dan is daar volle vrede. Is hij die voorop gaat in de strijd. En kunnen we ook in deze tijd van zoveel moeite, zoveel strijd die er misschien is. Pijn, verdriet, ellende. Dat je het nieuws niet meer weet wat je moet geloven. De ene zegt dit, de ander zegt dat. Ik zeg u eerlijk, als ik soms nieuws kijk, dan roepen heel veel mensen dit. Maar dan heb ik ook wel weer iets anders gehoord. Dat ik het niet meer weet. Eén ding weet ik, hij weet alles. Hij heeft alles in zijn hand. En één ding vraagt God van ons. Dat ons hart in vuur en vlam staat voor hem. En niet dat ik hier vanavond een soort werkheiligheid, dat je het zelf allemaal moet doen. Maar het is wel een balans. God vraagt ook wederkerigheid. Dat is in een huwelijk toch ook? En hier gaat het over een huwelijk. Als hij mij heeft lief gehad en hij heeft het bewijs bewezen aan het kruis van Golgotha, vraagt hij ook van ons om te leven voor hem. Ik moet vele malen erkennen, Heer, ik kan het niet. Dat ik het ook beleef. Heer, ik kan het niet. Ik ervaar tegenstand, strijd. Maar Heer, ik wil voor u leven. Ik zal opstaan, ik zal gaan in uw naam. En hij doet het. Jezus is levend ook vandaag. En hij verlangt christenen die levend zijn en die ook iets uitdragen aan deze wereld verloren in schuld. Om van hem te getuigen. En dat we de vosjes buiten onze gezinnen, buiten de gemeente houden. Dat vraagt iets van ons allen. Om op te staan en te staan voor de waarheid. Ik wil even gaan naar de psalmen. Want ook daar vinden we van de Korachieten die hem innig lief hebben. In psalm 84, dat is ook een prachtige psalm. En omwille van de tijd kunnen we niet heel Psalm 84 helemaal uitleggen, maar alleen dat, daarin zit al zoveel. Maar ik wil het wel even beginnen te lezen vanaf vers 1. Psalm 84, daar staat een verlangen, staat er bij mij boven, naar het heiligdom. Voor de koorleider op de Gittit, een psalm van de zonen van Korach. Dan moet je maar thuis eens nalezen, ook schitterend, wie de zonen van Korach zijn. Maar dat is even te veel voor vanavond. Vers 2, hoe lieflijk zijn uw woningen, heren, van de legermachten. Mijn ziel verlangt. Ja, bezwijk zelfs van verlangen. Ze hadden hem innig lief. Ze wilden hem ontmoeten in de tempel. Mijn ziel bezwijk zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Ken je dat? Dan ga je bidden op je bed. Een beetje gebedje omdat je het gewend bent. En dan val je in slaap. Of hebben jullie dat nooit? En het leeft niet. En je bidt omdat het moet, omdat je het weet en je het gewend bent, maar het leeft niet. Maar dat er dan ook een moment mag zijn dat ik mag opstaan en zeggen, Heer, hier ben ik. Dat is actief, dat is niet iets zelf verdienen, maar dat is je toewijden, dat is de Bijbels. Zoals de Korachieten, ze riepen het uit tot de levende God. Dat is actief. En dan zo prachtig, vers 4, zelfs vindt de mus een huis. En de zwaluw harnes, zelfs de zwaluws en de mussen vonden hun thuis in de tempel. En de zwaluw in het Hebreeuws is daaroor. En dat betekent ook duif, maar het betekent ook vrijheid. Ik vind het zo geweldig naar de zwaluws kijken, die maken zich niet druk, krijgen eten van onze hemelse Vader. Ze vliegen door de lucht in die heerlijke vrijheid. En dat is een prachtig beeld voor u en mij. Dat is ruimte. Wij zijn Gods tempel. Hij wil in ons wonen. Ons vernieuwen van binnenuit, kracht geven. En in die vrijheid te leven. Boven alles verheven. Dit is wat God verlangt voor jonge kinderen in het geloof. Voor, moet ik zeggen, middelbare kinderen in het geloof. En voor ouderen in het geloof. God verlangt dat we in de vrijheid leven voor hem. De zwaluw heeft daar haar nest waarin zij haar jongen legt bij uw altaren. Heren van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij loven u voortdurend. Welzalig de mens, van wie de kracht in u is, in hun hart zijn de gebaande wegen. De kracht is niet in onszelf te vinden, hoewel wij opgeroepen worden om op te staan. Actief ons leven, ons lichaam aan hem te wijden. Maar de kracht, dat is het geheim, is in de Zoon. Jezus zei toen hij naar de hemel ging, wanneer de geest over u komt, zult gij kracht ontvangen en mijn getuige zijn. En velen worstelen ook vandaag, hoe kan ik een getuige zijn? Ja, je hoeft het niet altijd met woorden te doen. Kent u die? Die hoor je altijd. En dat is ook waar. We hoeven het niet altijd met woorden te doen. We hoeven elkaar ook niet te meten. Maar uiteindelijk is het wel Gods verlangen en Gods belofte. Als ik de Heilige Geest ontvang, krijg ik kracht om de zonde te overwinnen? Dan zeg ik niet meer dat we nooit in zonde kunnen vallen of ergens mee kunnen worstelen. Dat is iets anders dan erin leven. Kracht om de zonde te overwinnen. En gij zult mijn getuige zijn. Dat is een belofte waar ik op vol mag gaan danken. Heer, dank u wel dat ik uw getuige zal zijn. Want u doet het in mij. Het is uw belofte. U zal het doen. In hun hart, wie die bron aanboren, zijn de gebaande wegen. Wij zijn niets meer dan een kanaal. Ons hart is een kanaal waar Gods geest doorheen wil werken om anderen te bereiken. En in deze verwarde tijd, waar zoveel mensen bezorgd zijn dat kerken dichtgaan, is tegelijkertijd heel veel kansen. Want er zijn mensen die niet gelovig opgevoed zijn, plenty om ons heen, waarvan u en ik het niet weten, die zoekende zijn. En waarom zeg ik dit niet omdat ik vooruit kan kijken? Nee, omdat ik het beleef dagelijks. Beleef mensen die niet gelovig opgevoed zijn, die hun vragen hebben, wat gebeurt er in de wereld? Is er een God? En als God dan bestaat, die hoor ik ook vaak. Waarom doet hij dan niks? Hebben wij dan iets te delen? Van die liefdevolle Vader. Die dat ook ziet. Dat mensen verdwaald zijn omdat ze Christus niet kennen. Ik was afgelopen week op mijn werk ook weer een jongen. En ik voelde een drang in mijn hart. Ik moet hem aanspreken. Maar dan ken je dat, die strijd. Moet ik het wel doen, niet doen? Wat vinden die anderen ervan? Al die gedachten, die ken ik ook. Maar God zegt ook iets van... Opstaan. Heer, hier ben ik. Ik zal u gehoorzaam zijn. En ik had ervoor gebeden en ik vroeg aan die jongen, ben je gelovig? En die jongen die keek me aan en zei, ik ben niet gelovig opgevoed, maar ik geloof wel dat er wat moet zijn. Hij zei, ik heb een vriend, die gaat tegenwoordig naar de kerk en die is bezig met mij en ik praat met hem en we hebben het over het geloof samen. Hij stond er voor open. Maar hij had nog nooit in de Bijbel gelezen. Een jongen van in de 30, niet gelovig opgevoed. Hij heeft 4 kinderen, woont in Brabant en we hadden een geweldig gesprek. En ik had hem een Bijbel mee mogen geven. Hij nam het aan en hij bedankte mij daarvoor. Ik zeg, ik zal voor je bidden. Wat is je naam? Ik zal voor je bidden. Hij vond het bijzonder. En ik zeg, ik weet bijna zeker dat jouw vriend voor jou bidt. Hij zegt, hoezo? Ik zeg, nou dat geloof ik. Want wij doen ook bidden voor mensen om ons heen. Ik zeg, ik geloof niet in toeval dat ik jou ontmoet. Want God stuurt zijn knechten uit te gaan om anderen te bereiken. Ik zeg, dus ik geloof niet in toeval dat ik jou ontmoet. Ik zeg, maar het kan wel eens zijn dat het een verhoring is van het gebed van jouw vriend die voor jou bidt. Hij vond het zo wonderlijk, die jongen. En ik vond het zelf ook weer opnieuw. Dat ik zei, dank u Heer. Mensen zoekende. Dan mogen we weer een schakel zijn om ze bij Jezus te brengen. Maar dan hebben we één ding nodig. Dat is kracht die er is in hem. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van de moerbeibomen. Ik zei in de titel van de preek, geef niet op. U kan in uw leven ervaren door het dal van moerbeibomen. Je zou kunnen vertalen met de droogte, want die moerbeibomen die stonden in het dal waar het snikheet is. En als dan die Korachieten onderweg naar de tempel gingen, moesten ze door dat dal heen van die gigantische hitte. Ik ben 2 jaar geleden in Zuid-Frankrijk geweest, in de 40 graden. Ik zeg, kinderen, kom op, niet zeuren, we gaan vandaag 10 kilometer wandelen. Want ik hou van wandelen, eigenlijk heel ons gezin. Maar het was zo gigantisch heet, maar ik kan het redelijk hebben. Maar wat gebeurde? Na een kilometer riepen ze al, nog niet eens na een kilometer, denk ik, pa, die hebben we echt geen zin in. Ze zagen daar een kabbelend beekje onderin. We willen naar het water. En ik baalde nog ook, maar uiteindelijk zijn we naar het water gegaan. En we zijn de hele dag niet meer uit geweest. We zijn de hele dag daar gebleven. Het was ook achteraf ook veel te heet. Heb ik moeten erkennen. Maar iets van die droogte moest ik daaraan denken. En zo kan het droog zijn in de periode van jouw geestelijk leven. Die ken ik ook in mijn leven. Aanvechting. Of dat je bidt en je ziet het niet. Strijd die er kan zijn. Maar wat is het geheim? De kracht is niet in ons, is in hen. Maar juist door het dal van die moerbeibomen, dan maakten zij God tot hun bron. Ze waren onderweg naar de tempel als pelgrims. Wij zijn onderweg als pelgrims naar het hemels vaderhuis. En Paulus zegt, bedenk dan de dingen die van boven zijn. Hoe meer ik me vul met de pullen van de wereld, hoe harder mijn hart gaat kloppen op de verkeerde manier. Dat kan je bang maken, angstig maken, zorgen, noem alles maar op. Maar als ik opgeroepen word in wie de kracht is die erbovenuit stijgt. En ik ga bedenken de dingen van boven die van hem zijn. Waar mijn vader is, waar Christus is. En tegelijkertijd in mijn hart, kan ik het begrijpen? Nee. Maar het woord is het zo en ik beleef het zo. Hij woont in ons als gelovigen. Dan is daar de kracht die ons helpt om door dat moerbeiboomdal heen te gaan. Zij maken God tot hun bron en zij bedachten de dingen van de tempel. We zijn onderweg. We laten ons niet weerhouden in de hitte hier in dat dal. En dan staat er zo prachtig, ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Het was in de tijd van oktober dat zij hier onderweg gingen naar de tempel, in de regentijd. En het water stroomde van de bergen in dat dal, in dat dorre dal. En ik hoop dat we er iets van mogen proeven. Misschien is jouw hart dor, maar dorre streken zullen bloeien, is ook een prachtig lied. Dorre streken zullen bloeien, juichen zal de wildernis, dat is wat God doet. Maar hij vraagt van ons niet op te geven. Als je bidt en je ervaart het niet gelijk. Te volharden, zoals die Tsunamitische. Die volharden in het zoeken. Maar ze zocht het eerst in de verkeerde dingen. Waar ze doorheen moest. De weerstand die ze ook heeft ervaren. Maar uiteindelijk kwam ze uit bij hem. Die zij innig lief had. Zij gaan voort van klacht tot klacht. Nee, ze gaan voort van kracht tot kracht. Dit is Gods bedoeling. Ik vroeg aan mijn kinderen van de week. Als wij gaan wandelen en zo'n tocht doen. En we hebben 10 kilometer gewandeld. We zaten zo aan tafel na het eten. En toen vroeg ik aan mijn kinderen. Ik zeg, heb je dan aan het eind van die tocht meer kracht of minder? Nou, ze keken me aan van pa, dat is eigenlijk een domme vraag. Want we hebben minder kracht toch? Want we hebben onze energie in die 10 kilometer gestopt. Geestelijk is het precies andersom. Wat wij niet kunnen bevatten, maar geestelijk kan dat. Dat wij door een dal van moerbeibomen gaan. Door strijd en lijden. Maar in dat strijd, in dat lijden, is Gods geest ons de hulp. Die ons erboven uitdeelt en die ons kracht tot geven om van kracht tot kracht steeds voor te gaan. En dan komen al onze ja-ma's. Maar hier staat het wel in het Gods woord dat het waar is. Dan gaan wij van kracht tot kracht steeds voort. Het hele Nieuwe Testament is het ook, niet meer ik, maar Christus in mij. Het nieuwe verbond waar we uit mogen leven, broeders, zusters. Hoe groot is dat? Zij verzwakten niet, wat bij een gewone reis wel het geval is. Maar zij behouden hun kracht. Totdat ze verschijnen. Ja, voor God in Sion. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heere God van de legermachten, vers 9. Luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Even nog over dat gebed. Ken je dat, ook die strijd? Je bidt misschien al jaren, je ziet weinig. En je bent geneigd hem op te geven. Ik heb zo vaak gezien, ook in bidstonden, dan beginnen we goed. Maar het neemt af, want we zien nog niks. We stoppen, we bidden niet meer voor die persoon waar we misschien jaren voor hebben gebeden. We hebben het geloof niet meer. Hebben jullie dat nooit? Het ebt weg. Maar Gods woord zegt zo duidelijk, en daar moest ik ook aan denken, even, heel klein stukje in Matthäus 7. Ik zal het voorlezen. In Matthäus 7, daar staat, Matthäus 7, 7, bid en u zal gegeven worden. En dan krijgen we zo'n stapel boeken met allerlei theologische verhalen. Maar hier zegt Jezus, bid en u zal gegeven worden. Geloven we dat nog? 'S morgens bid ik, Heer, leid vandaag de ontmoetingen. En 's avonds heb ik weer een dankpunt. Heer, u leidt alle dingen. En als ik niemand ontmoet, kan ik hem ook danken, want God is goed. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en u zult vinden. En ik heb deze tekst vaak gebeden, maar hij heeft meer tot in de voorbereiding tot mij gesproken. Waarom? Omdat ook Jezus ons leert dat het niet een gebedje is en dan wordt het allemaal koek en ei, hij doet alles. Nee, hij spoort ons aan. Bid en u zal gegeven worden, maar dan stopt hij niet, hij zegt zoekt. Zoekt en u zult vinden. Zoek is ook actief. Zoeken ergens naar, iets zoeken, dat kost ons, dat kan ons van alles kosten. En dan stopt hij niet, dan zegt hij klop en er zal voor u open gedaan worden. En eigenlijk als je daarover nadenkt, die deur zit dicht. Kloppen. Er is weerstand, die deur gaat niet zomaar open. Ik moet kloppen, ik moet aanhouden. In het geloof. En ik heb de belofte van Jezus zelf, dat hij open zal doen. Ja, natuurlijk begrijp ik dat in verbinding met hem moet zijn. Dat hij zijn wil in mij uitwerkt. Maar hij wil ook zijn wil ons openbaren door zijn woord. Waar ik op mag pleiten. Waar ik in mag wonen. En daar wil ik in wonen, meer en meer. Om daaruit te leren leven. En dan wordt er gezegd, ja, maar hij heeft de gave van bidden. Maar Jezus zegt in vers 8, want ieder die bidt, die ontvangt. Ieder die zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Zo geweldig. Zo prachtige belofte. Maar grijp hem ook aan in het geloof, want het verandert ons leven. Of is er iemand onder u die in zijn zoon een steen zal geven, als hij om een brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw vader? Hier zien we het eigenlijk weer terug, die Sulamitische was ook zwart. Was niks bijzonders eigenlijk van deze vrouw, ten opzichte van die koning, die rijkdom, die geweldig was, die verheerlijkt moest worden. Zo is het ook met Jezus en onze hemelse vader, zoveel hoger. En wij worden genoemd die slechte vaders. En toch zegt hij, als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven te geven, hoeveel te meer zal die volmaakte hemelse vader, die de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hen ook zo, want dat is de wet en de profeten. Jezus geeft ons onderwijs in het gebed, dat het niet zomaar een gebedje is, maar dat het aanhouden is. Volhouden is, niet in eigen kracht, maar ons uitstrekken naar hem. Hij is het die het willen en het werk in ons bewerkt, maar wij moeten wel met vrezen en beven het uitwerken in ons leven. Broeders, zusters, nog heel even terug naar Psalm 84, het laatste stukje. Dus de korengieter die riepen de Heer aan, luister naar mijn gebed, zo mogen ook wij actief en me aanroepen van Heere, luister naar het gebed van uw kind. En dan zo prachtig, vers 10, o God, ontschild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Zij hadden daar waarschijnlijk David of Salomo voor ogen. Wij mogen doorkijken profetisch dat de Heer Jezus is gekomen als de gezalfde. Aanschouw het aangezicht van uw gezalde Jezus Christus. Want één dag in uw voorhoofd is beter dan 1000 elders. Ik verkoos, zie dat? Actief. Opstaan. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heere is een zoon. Is, als ik hem innig lief heb en ik ga in de relatie met hem komen, heb ik dat elke dag? Nee. Want ik word ook beproefd. Maar het is wel zo. Als we volharden hem zoeken. Dan gaan we vinden. In zijn tegenwoordigheid worden we stil. Wordt onze ziel verkwikt. Wordt warm. En dan heb je het gevoel dat je heel de wereld aan kan. Maar zodra we ons loskoppelen van hem. Dan wordt alles moeilijk. Maar als we in hem zijn. In de Heer Jezus die ook ons oproept. In Johannes 15. Blijf in mij en ik in u. Als een rank in die wijnstok. Ik moet daarvoor zorg dragen dat ik in hem blijf. In zijn woord blijf. In de waarheid blijf. Dan komt daar vanzelf ook die sappen, de geest. Die ons helpt om vrucht te dragen. Dat kan ik zelf niet. Maar ik ben wel verantwoordelijk om in hem te blijven. Hoe is het in ons leven? Hebben we hem innig lief? Of moeten we erkennen? Er staat iets tussen mij en u in, Heer. En ik wil vandaag opstaan. Een besluit nemen. Voor het eerst of opnieuw. Hier ben ik, Heer. Dat ik ook dit mag beleven, dat u voor mij een zon bent, die mij warm brengt. En een schild tot bescherming in mijn leven. Weet u, ik kan ook soms, dan ga ik naar mijn werk en dan denk ik, zie ik vanavond nog mijn vrouw of mijn kinderen? Ik weet van een broeder die hier zit, die op hele jonge leeftijd een kind heeft verloren. Wat zijn redding is geworden. Dat heeft mij ook diep geraakt, jaren geleden, toen je dat ons vertelde. Maar als we worstelen met strijd of met gedachten, dan mag ik opnieuw op zijn belofte staan en schuilen bij hem. En dat geeft zoveel vrede. En daarom wil ik in vrede van huis weggaan. En wat is het geweldig als ik in vrede thuis mag komen. Daar waar Jezus is, in huis. Waar Christus is, hoe is het in jouw leven, in jouw huwelijk, in jouw gezin. Gewoon in de praktijk van het leven. We kunnen hele mooie, geweldige preken, alles horen, alles tot ons nemen. Het kan ons opblazen, zegt Paulus. Maar als we er niks mee doen, ja, dan blaast het ons op. God vraagt van ons dat wij met hem verbonden zijn. Bruikbare vaten. Ik kan talloze getuigenissen van mensen moeten herkennen. Ik kan het niet. Ik kan niet spreken, ik kan niet praten en ik ken het ook. Maar ze bogen hun knieën en ze baden. En God deed het. God deed het. Hij ziet ons aan. Hij is een zonneschild. De Heere zal genade en eer geven. Als je dit hebt beleefd, dan ben je eigenlijk met eerbied gesproken verziekt voor altijd. Toen je tot geloof kwam en dat zo intens ook heb beleefd door Gods genade. En elke keer als ik het niet beleef, zeg ik, Heer, ik wil daarna terug. In uw tegenwoordigheid, er is niets beters dan bij u te zijn. Hoewel we nog een taak hebben, ook hier op aarde, die ik ook graag wil uitdienen voor hem. De Heer zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Hij zegt niet volmaakt, hij volmaakt moet zijn, maar oprecht. Zo prachtig. Aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Ik wil eindigen met die tekst uit. Dat is de naam kwijt. Hooglied hoofdstuk 3. Klem vast. Hij zal genade en eer geven, hebben we gelezen. Die God van die Sunamitische. Die God van de Korachieten. Wil ook jouw God persoonlijk zijn. Want die Sulamitische zocht alleen. Hè? Zij zocht hem persoonlijk. Het is een persoonlijke zaak. Ik kon mijn vrouw de vrede van God niet geven. Hoe graag ik dat zou willen. Mijn vrienden, mijn ouders, mijn broers, mijn zussen. Ik kan die vrede met mijn naasten niet geven. Ze kunnen er wel van getuigen. Er zijn ook mensen in mijn leven geweest die dat hebben gedaan. En ik ben gaan zoeken. Hij heeft iets in mij bewerkt. Een verlangen ging er ontstaan. Doordat ook anderen tegen mij getuigden van de hoop die er is in Christus. En ik kwam een verlangen. En ik ging zoeken. Ik heb ook gezocht. Overal met strijd en moeites. Maar toen ik zocht en volhard in het zoeken. Heeft hij zich laten vinden. Wat een genade. Dus ook vanavond oproep voor jou voor het eerst of opnieuw. En hoop ik dat het realiteit mag zijn. Ik greep hem vast. En liet hem niet meer los. Zoals Jacob zei bij Peniel. Ik laat u niet gaan. Tenzij gij mij zegent. Amen. Laten we danken. Vader, u kan doen veel meer boven ons bidden, spreken. En daar wil ik u voor bedanken. En ook u vertrouwen. Dat u een diepe werk zal doen in ieder van ons hart. Dat uw gemeente, ook in Nederland, weer in bloei zal komen te staan. In deze tijd waarin zoveel verval is, ben ik van overtuigd dat het uw bedoeling is. Zoals Paulus zegt in Romeinen 16, dat de Satan spoedig onder zijn kinderen verpletterd zal worden. Heer, dat het mag bruisen in de gemeente, dat daar een plaats is waar gelovigen samenkomen. Waar het over Jezus gaat, waar redding te vinden is, waar voedsel is voor onze zielen. En dat we van kracht tot kracht steeds voort mogen gaan. O God, zie ons aan in het bloed van Jezus. Vul mijn broeders, mijn zusters, met uw heilige geest. En red hen die nog niet gered zijn. En help ons om voor anderen tot zegen te zijn. En als we opgegeven hebben met bepaalde dingen, Vader, dan wil ik u bidden. Wilt u zelf, door uw geest, in ons hart werken. Dat we mogen opstaan, tot u mogen gaan. En mogen kloppen, hoe lang het ook duurt, maar u zal open doen. Want het heeft u beloofd. Om met ons te spreken, ons gemeenschap te hebben. En ons te bemoedigen. Heer, ik wil u prijzen, eren en aanbidden. Want u zelf zou de naprediker zijn in ons hart. Zegen ieder, ook in het samen zijn, ook straks bij de koffie. Vader, ik bid dat alles mag draaien. Om de grootheid van wie u bent. Glorie voor de Vader. Glorie voor de Zoon. Glorie voor de Heilige Geest. Heer, ik wil het gewoon uitspreken opnieuw. Wil ik en mijn broeders en zusters mede, daar ga ik vanuit, dat we ons willen toewijden aan u. Gebruik ons, Heer, in uw koninkrijk. Vul ons hart met uzelf. Dat we vol mogen zijn, niet van onszelf, maar van u, de levende God. In Jezus' naam. Amen. Goed, dan willen we gaan zingen met elkaar. Uit Johannes de Heer, lied 666. Beetje gek getal misschien. Maar wel een prachtig lied. Laat me in u blijven, groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien, of ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. God wil het, maar hij test ons ook. Wil jij het ook? Hef je hart op tot hem. Laat het staan en met elkaar zingen voor zover dat kan. Laat me in u blijven. Groeien, bloeien. genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, die zij met jullie allen. Amen. Laten we als laatste zingen, Johannes de Heer 769, vol verwachting. Blijf ik uitzien als ik het goed zeg. 769, vol verwachting, blijf ik uitzien tot die dag. Eens dagen zal. Dan zien we weer een aansporing. Blijven. Volhouden. Volharden. Vertrouwen op hem. Blijf ik uitzien tot die dag. Eens dagen zal.